Geliefde, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jacobus 5. Ik lees u daar alleen van voor het vierde vers. Jacobus 5 vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaoot. Tot zover. Letten wij op de verdrukkers en hun rijkdom. Op de verdrukten en hun tranen. En tenslotte, de Heere merkt er toch op. De verdrukkers en hun rijkdom, de verdrukten en hun tranen, en de Heere merkt er toch op. Met dat vijfde hoofdstuk begint weer een nieuw deel. Het ging steeds over de gemeente, over de broeders en over de zusters. Nou, zou ik niet willen beweren, wat de algemene opvatting is, dat hoofdstuk 5 zich uitsluitend richt tot degene die buiten de gemeente zijn. Ja, er zijn wel redenen toe. En ik geloof ook wel dat het over de hoofden van de broeders heen gesproken wordt tot rijke verdrukkers buiten de kerk, waar de kerkmensen door onderdrukt werden. Dat geloof ik ook wel, maar je mag het er niet toe beperken. Want als dat kwaad nou alleen buiten de kerk plaatsvond, maar het heeft ook plaats in de kerk. En dat is ook heel erg. Dat kwaad van die onrechtvaardige verdrukkers van de arbeiders. Waarom stelt men dat het hoofdzakelijk gericht is aan de mensen buiten de kerk? Wel, omdat er geen enkele troost in is. In het voorgaande kon je steeds nog merken van broeders, dat mag zo niet. Dat kan zo niet. Die twist, die nijdigheid, dat jagen om er bovenuit te komen. En al die kwalijke praktijken die er in de gemeente gevonden werden, die werden ook door Jacobus bestraft, heel scherp. Maar je kan merken, hij houdt ze voor broeders. En daarom is er niet iets definitiefs in van het is afgelopen. Nee, er is vaak een, door de regels heen, een roep om terug. Zo mag het niet. En dat vind je in dat ons voorgelezen schriftgedeelte niet. Daar vind je geen enkele mogelijkheid van bekering, van verandering, van berouw. Het is net alsof Jacobus vaststelt door de Heilige Geest, het is al afgelopen met jullie. Het is al afgelopen. De donkere wolken die zich boven het hoofd van de verdrukkers opstapelden, beginnen zich al te ontladen. En de rijkdommen zijn al verrot. Zo wordt het getekend in de tegenwoordige tijd. Net alsof de klap al gevallen is. En inderdaad is dat wel een reden waarom je kunt besluiten dat het hoofdzakelijk gericht is tot mensen buiten de kerk.
Maar je moet niet vergeten, God gebruikt ook wel eens een definitief woord, zaak, oordeel, om terug te roepen. Dat kan ook. Denk bijvoorbeeld aan die vader die altijd bad voor zijn zoon, waar die bij was. Of dat de Heere toch alsjeblieft wilde geven dat hij zou leven onder en naar het woord van God. De jongen deed dat niet meer. Hij had zich ervan afgewend en die ging zijn eigen weg. En op een keer, vader die had gebeden en hij bad niet voor zijn zoon. Toen zegt de jongen, hij keek er zo van op, hij was dat zo gewend. Hij zegt, vader, waarom heb je niet voor mij gebeden? Nou, zegt die jongen, zegt die vader, dat heeft de Heere van me weggenomen. Ik heb geen gebed meer voor je. Ik kan niet meer voor je bidden. Ik heb het zo vaak gedaan, maar... En met dat die vader dat zei, verandert die jongen en die begint te huilen en die kruipt weg. En de Heere gebruikte dat om die jongen terug te brengen onder het woord van God, in een leven voor het aangezicht van God. Je zou zeggen, toen het voor die vader uit was, dat is net alsof de Heere tegen hem zei, nou bid nou niet langer meer voor die jongen. Toen was het precies tijd. En de jongen die kwam terecht. Zo moet je dit nou ook zien. Ik wil het uitbreiden. Zeker, ik stem toe dat het in hoofdzaak gericht is aan de gemeente en dat het gaat over degenen die buiten zijn. Buiten de gemeente. Maar misschien is er wel een van die kinderen geweest. Van die verdrukte arbeiders. Die dat stukje overgeschreven heeft op een papiertje. En gedacht heeft, nou, dat ze, moet die akelige baas van mijn vader maar eens lezen. En door de brievenbus gestopt. Dat kan. En we zien dat het kind wel gedacht heeft, die jongen of dat meisje, nou dan moet hij maar eens, daar zou hij toch wel eens opkijken als hij dat hoort. Ja, je weet het niet. Ze zeggen wel eens, je weet niet hoe een balletje rolt, maar je weet ook niet waar die brief allemaal terecht gekomen is. Er komt nog iets bij. Je merkt in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament, dat er veel verdrukkers zijn geweest onder het volk Israël en ook in het Nieuwe Testament. Dat er ook mensen waren die misbruik hebben gemaakt van de omstandigheden en van de tijd waarin ze leefden. Nou, laten we dan dat gedeelte maar beschouwen als een gedeelte dat voor ieder mens van betekenis is. Voor arm en rijk, voor binnen en buiten de kerk. En ik wil trachten de hoofdzaken met u te noemen. Het gaat hier over rijken. Ja. Om daar iets zinnigs over te zeggen, is het nodig dat wij toch weten hoe het woord daarover spreekt. Er staat in de Bijbel, in het Oude Testament, dat de Heere rijkdom kan geven. En het soms ook geeft. Dat wordt niet als iets kwaads gezien. Nee, rijkdom op zich hoeft niet kwaad te zijn. Ik zeg dat expres, want er zijn ook een heleboel mensen, als je nog een kwartje of een dubbeltje hebt bij wijze van spreken, of je hebt een spaarbankboekje, dan ben je een dief. Maar al die grootschrijvers, als ze eenmaal in een bepaalde positie zitten en een heleboel geld verdienen, dan hoor je niets meer. Dat is niet bijbels hoor. Dat groot spreken tegen de naaste, als je denkt dat hij wat heeft, en hem dan het etiket van dief op te drukken. Want de Heere geeft rijkdom en goederen. Alles komt uit zijn hand. Abraham was een rijk man. Isaac was een rijk man. Jacob werd, ondanks dat zijn oom Laban hem zo vreselijk onderdrukte en zijn loon wel 10 maal veranderde, zegende de Heere Jacob toch zo dat zijn kudde steeds talrijker werd. De Heere maakte het in orde met hem. Denk ook aan mannen zoals David en niet te vergeten Salomo. Wat zijn die mensen ontzettend rijk geweest. Trouwens, Hiskia ook, en het koningshuis was over het algemeen zeer rijk en bezaten veel kostbaarheden, schatten. En je kunt merken dat Job ook een heel rijke herenboer geweest is, door de Heere rijk gezegend. En ik denk dat Boas ook een vermogend man geweest is. Zo zou je heel wat mensen op kunnen noemen die rijk waren. Ook in het Nieuwe Testament lees je van een rijk man, Jozef van Arimathea. En er zullen er meer geweest zijn die door de Heere gezegend waren met geld en goed. Dat rijk zijn op zichzelf behoeft nog niet de vloek te zijn. Je zou alleen erbij kunnen zeggen, hoe ben je eraan gekomen? Heb je het echt gekregen? Heeft de Heer dat echt gegeven? Of heb je het gestolen? Of heb je het aan je uitbuitende houding te danken? Dat je zoveel hebt. Dat is natuurlijk een heel verschil. Kijk, die rijkdom als gave van God is wel goed. Maar je merkt in de Bijbel dat bij uitstek de mens die dwaze, zwakke, gevallen mens, dat hij slecht is en dat het in zijn handen meestal niet vertrouwd is. Vandaar dat Ager, een man met veel zelfkennis, hij zegt: Heere, geef me niet te veel, want ik heb zo'n aard dat ik dan zal zeggen: wie is de Heere? Geef me ook niet te weinig, want ik ben bang dat ik dan mijn handen niet thuis kan houden, dat ik zal stelen. Geef mij het brood van mijn bescheiden deel. Je voelt wel aan dat deze man om in bescheidenheid vraagt om een bescheiden deel, dat komt omdat hij wel aanvoelde, het is mij niet toevertrouwd.
Sommigen vertrouwt God het zeker wel toe. Dat wij allemaal niet, of dat wij niet allemaal rijk zijn, dat komt misschien ook doordat God ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. En omdat God wel weet waar wij ermee terecht zouden komen. Dat die rijkdom zo vreselijk misbruikt kan worden en op zo'n oneerlijke manier verkregen kan worden, daar is de Bijbel ook vol van. Een groot stuk uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit de profeten en uit de psalmen, gaat over de rijken. Hun onrechtvaardig verkregen bezit. Het gaat over onderdrukking. En dat waren mensen binnen de kerk, binnen de openbaring van het woord van God. En dan merk je dat die profeten hele hoofdstukken hebben gewijd. Denk aan Jesaja, Jeremia, Amos en anderen. Hele hoofdstukken hebben ze gewijd om de vloek uit te spreken over het onrecht, het sociale onrecht. Over het verdrukken van de weduwen en de wezen. Het slecht behandelen van de slaven, het niet loslaten van de slaven. God had bepaalde tijden vastgesteld, dan moesten die slaven de vrijheid krijgen. Oh, er staat ontzettend veel geschreven in het Oude Testament. Over de oordelen van God, die over die harde, verdrukkende, uitbuitende mens komen zullen. God spreekt over bedriegelijke weegstenen en weegschalen. God waarschuwt om de oude palen niet terug te zetten. Het waren grenspalen. Waardoor ieder zijn eigen bezit afpaalde. Maar vooral de weduwe werden het slachtoffer. Denk aan die vrouw die bij Elisa haar nood klaagde omdat ze haar schuld niet kon betalen. Wilde die schuldeiser haar kinderen als slaaf verkopen. Om zo aan zijn geld te komen. Oh, wat kom je het ontzettend veel tegen. Dat mensen op een onrechtvaardige wijze in het bezit zijn gekomen, hebben genomen, gestolen, geld en goed. De rechtszaak van de armen werd niet eerlijk behandeld. Want er zat geld bij de ander. Hij kocht de zaak, de rechters werden omgekocht. En de zaken werden ten nadele van de armen afgehandeld. Je ziet daaruit wat ik straks al zei. De mens, die deugt niet. Het is een zegen als God de mens geeft geld en goed. En hij geeft hem de macht om daarvan te eten. En om het niet tot je eigen verderf aan te wenden. Dat is een zegen. Maar het is een vloek als de mens alleen maar leeft om te verzamelen en hij heeft geen eens macht om ervan te leven, om het te gebruiken. Nee, dan Boas. Dat was een milddadige man. Dat kun je merken. Die betrachtte Gods wet. En in die wet was ruimte voor weduwen en wezen. Hij liet de hoeken van zijn land staan. Wat er zo viel op de grond van Aren, mocht de armen oplezen. Je weet het uit het verhaal van Rut.
En zo zijn er meerdere ook. Job heeft tegen de valse beschuldiging van zijn vrienden gezegd: het is niet waar. God weet dat ik de weduwe niet ledig weggezonden heb. God weet ervan dat ik ze niet heb laten roepen, de wezen, als ze schreeuwden om brood. Daaruit blijkt dat, hoewel hij rijk was, dat hij zijn brood niet alleen at, maar anderen mee mochten profiteren. In het Nieuwe Testament vind je ook dat de Heere rijkelijk geeft om te genieten. Maar tegelijkertijd vind je die waarschuwing tegen de rijkdom. Die rijk willen worden vallen in veel verzoekingen en in de strik. Er waren wel rijken in de gemeente, want de apostel schrijft dat de rijken moeten milddadig zijn en goed doen. Maar over het algemeen merk je, het jagen ernaar is een verkeerd uitgangspunt. En Jezus heeft gezegd: kinderen, hoe zwaar is het dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God? Het is makkelijker dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk ingaat. De discipelen zeiden toen: Heere, wie kan er dan zalig worden? Ze hadden wel alles verlaten, maar Jezus drukt zich zo scherp uit dat ze schrikken. Misschien hebben ze ook wel eens de gedachte gehad dat eenmaal de rollen zouden omkeren en dat Jezus in koninklijke heerschappij zou zitten op de troon van vader David. En dat zij dan toch wel belangrijke posten zouden gaan bekleden. En dat dan alles vergoed zou worden. Wie weet, het waren ook mensen vleeselijk verkocht onder de zonde, met zeer aardse verwachtingen van het koninkrijk. Vandaar dat ze zo schrikken, dat ze zeggen: Heere, wie kan dan toch zalig worden? En dan zegt de Heere Jezus dat: het is onmogelijk. Of het is zwaar. En zij zeggen, zij vragen: hoe moet dat dan? En dan zegt de Heere Jezus: wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Bij mensen is het dus onmogelijk. Er is geen mogelijkheid bij de mens. Je weet het verhaal van die rijke jongeling. Hij kwam bij de Heere Jezus Christus. Wat ontbreekt mij nog? En Jezus hem aanziende beminde hem. Hij had al de geboden onderhouden van zijn jeugd aan. En toen zei de Heere Jezus tegen hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat gij hebt. Geef de arm. Neem uw kruis op u en volg mij na. En ge zult een schat hebben in de hemel. En hij, zeer bedroefd geworden zijnde, ging heen. Hij kon het niet. En wij kunnen het ook niet. Hij kon het niet en wij kunnen het niet. Dan moet je even nuchter en zakelijk die geschiedenis in het verband, in de omgeving zien. Je weet dat die rijke meestal dacht: ik ben een bijzonder mens. God heeft mij gezegend. Vooral ook onder de voorgangers die het volk leiding gaven, waren ook heel rijke mensen. En ze zagen dat als een gelukkige besturing, als een zegen van God, want daardoor konden zij zich heel intensief bezighouden met God en met het woord en met de wetten. Rijkdom. Die rijke man uit de gelijkenis. Je moet echt niet denken dat die man zomaar in zijn eigen waarneming een goddeloze was. Wel, nee. Helemaal niet. Die man die dacht, aan wie zou God meer welgevallen hebben dan aan mij? Ik ben rondom gezegend. En hij durfde ervan te leven ook, want hij leefde alle dag vrolijk en prachtig. Je voelt, bij de mens komt zo gauw de gedachte boven. Ik ben een rijk gezegend mens, omdat ik een bijzonder mens ben. Maar die arme mensen, die vervloekte scharen, die de wet niet weten, die moeten de hele dag werken, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan in de kerk, dan zitten ze soms te slapen in de synagoge, weet je wel. Ach ja, die mensen. Dat zijn de minder bevoorrechten. En de leiders spraken zelfs soms smalend van vervloekte scharen. Die geen tijd heeft om alles te lezen en te bestuderen zoals wij. Want daar hebben ze de middelen niet toe. Als nou Jezus tegen die rijke jongeling zegt, verkoop al wat gij hebt, dan moet je dat niet alleen materieel zien. Je moet dat ook eens even geestelijk zien. Wat dat betekende voor die man, voor die jongen. Dat betekent dat je de blijken van Gods gunst, want je bent toch een heel oppassende jongen, je hebt al die geboden onderhouden en je kan zeggen wat je wil, maar de zegen is gekomen, zal die gedacht hebben. Je kan het zien aan zijn leven, dat God het beloont. Dat hij als een vruchtbare boom is met vruchten beladen. En nu komt daar opeens die doorkruising van die hele denkwijze. Verkoop alles wat je hebt. Dat mag toch niet. Dat mag toch niet, dat kan toch niet. Kijk, als er in de wet stond, jongen, je moet als een kluizenaar leven. Nou ja, dan had hij het wel gedaan misschien. Jongen, je moet monnik worden. Als dat erin gestaan zou hebben. Maar dat staat er niet. Het staat wel, als je je best doet, zo leest de jongen die wet. Als je het doet, dan zal ik je met geen van al die plagen slaan waar ik andere mensen mee sla. Je krijgt gezondheid, je krijgt vruchtbare tijden, noem maar op. En nou die rabbi van Nazareth, die Heere Jezus, die zet alles op zijn kop. Dat kan toch nooit. Want dat betekent zonder meer voor hem. Je eigen, met al je opvattingen, met je hele godsdienstige gedachtenwereld, uitleveren aan hem. Om achter hem aan te wandelen. Voel je dat dat verhaal echt niet alleen een materiële kant heeft van, ja, hij kon niks missen, helemaal niet. Maar het is precies eigenlijk zoals het met ieder mens is. Hij handhaaft zichzelf tegenover de Heer Jezus. En hij denkt dat hij God nog aan zijn kant heeft ook. Wat is dat diep ingrijpen? Neem je kruis op, jongen, want je bent toch des doods schuldig. En volg mij. En je zult zien hoe ik mijn kruis op mij neem en draag. En ik zal jou en je kruis ook nog dragen. Maar dan val ik uit mijn veilige wereldje. Dan val ik uit mijn hemel op aarde. En dan zet ik ook de toekomstige hemel in de waagschaal. Dat kan ik niet doen. Beslist niet. Kijk, die lijn vind je ook in de Bijbel. Als het slecht gaat met de mens. Oh, hij zal al wat op zijn geweten hebben. Wie heeft er gezondigd? En als je leest wat de vrienden van Job voor geschut in stelling brengen, dan lopen de rillingen over je rug waar ze hem allemaal van beschuldigen. De vreselijkste dingen. Steeds botter, steeds harder. Want dat kan toch niet? Als jij werkelijk zo'n godvrezende man was, als jij werkelijk rekening hield met God, dan zit je toch niet op een ashoop. Dan kan het je toch niet zo slecht gaan. Onmogelijk. Voel je daaruit hoe die rijkdom vaak door de bezitters aangevoeld wordt als: ik ben bijzonder. God mag mij wel. En dat er geen, ja, dat het eigenlijk niet in de gedachte opkomt dat die rijkdom een vloek kan zijn. En dat ik op gladde plaatsen sta. En op punt sta om in een verwoesting neer te vallen. Daarom is in de Bijbel ook vaak de rijke identiek met de verdrukker. En de arme is vaak identiek met de rechtvaardige. Zalig zijt gij arm. En weent gij rijke, want gij hebt uw troost weg. Ik hoop dat een paar van die dingen u hebben verduidelijkt. Dat de rijkdom op zich niet kwaad behoeft te zijn. Dat de rijkdom zeer gevaarlijk kan zijn, omdat het sterke benen zijn die de winden kunnen dragen. Dat in de Bijbel ontzettend veel oordelen worden uitgesproken over de verdrukkers, die hun rijkdom niet krijgen, maar nemen door hun eigen uitbuiterige houding ten aanzien van de ander. Laten we nu eens letten op wat we hier lezen. Welaan nu gij rijke, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. De verdrukkers en hun rijkdom. Welaan. Dat heeft Jacobus tegen de broeders ook gezegd. Even hiervoor. Welaan nu gij die daar zegt: wij zullen heden of morgen naar die in die stad toe gaan en koopmanschap bedrijven. Terwijl ze niet eens weten of ze morgen nog leven zullen. In plaats dat ze nou zeiden: indien de Heere wil en wij leven mogen. Maar nou spreekt hij het aan met hetzelfde woord. Welaan. Waarom? Waarom doet hij dat? Ik zei, die brief kan natuurlijk wel eens bij een zo'n rijke terechtkomen en in de brievenbus verstopt worden. Dat kan. Maar hij schrijft hem toch aan de broeders. Wat bedoelt hij dan? Je kunt je beter een brief richten naar die mensen die ervoor bekend staan dat ze zo onderdrukken hun medemens en hun arbeiders zo slecht behandelen. Ja, maar mag ik het nou eens zo voorstellen? Die broeders, die zitten een beetje in elkaar gedoken. Ze hebben het niet te breed, de meesten niet. Ze hebben geruzied, moorddadig geweest. geroddeld, gekletst, veroordeeld. Het was een nare toestand. En Jacobus heeft ze ontzettend scherp berispt. Dan kun je indenken dat je dan toch wel een beetje te midden neerzit. Je trekt meestal al aan het kortste eind. En nou dat nog, Jacobus, en hij heeft gelijk. Jacobus schrijft door de Heilige Geest, er deugt niks van, zoals het allemaal in de kerk ging. Kun je indenken, als ze over die woorden zijn gaan nadenken, dat ze dat je zo'n uitgeschud, uitgekleed gevoel krijgt. Je zegt, ja, er is niet niks goeds te zeggen. Och. Dan staat het er begerg bij. Naar, morgen weer. Morgen weer een dag. En nou wil Jacobus deze mensen toch een riem onder het hart steken. Of een hart onder de riem. Hij wil ze toch wat ophalen. Hij wil zeggen, hoor eens, broeders, jullie denken misschien dat er nou niemand is die het voor jullie opneemt. Jullie denken dat God en ik, dus Jacobus, dat wij het tegen jullie opnemen alleen maar. Maar dan vergis je. Want dat ik zulke harde woorden gezegd heb, dat komt juist omdat jullie broeders van me zijn. En zusters. En omdat je die ene naam die onder de hemel gegeven is, hebt mogen kennen en erkennen. Daarom. Maar, nou moet je niet te ver in de put gaan zitten. En denken, hier krijgen we op ons hoofd. En op ons werk krijgen we op ons hoofd. Alles en alles is tegen. Nee, zo is dat niet. Want moet je eens luisteren. En nou spreekt hij als het ware met die broeders en zusters over die rijke verdrukkers. Over die landeigenaren. Welaan nu, gij rijken. Maar de broeders moeten het in de eerste plaats horen. De broeders moeten niet denken dat God en alle mensen hun tegen zijn. Beslist niet. Want het ziet er zo goed niet uit. Ze denken wel, wat staat het er met ons slecht bij? En wat hebben wij ons toch beroerd gedragen? En wat hebben we toch een hoop kwaad gesticht in de gemeente? Zeker wel. Maar dat is het ergste nog niet. Dat is het ergste nog niet. Jacobus heeft aangetoond dat de deur altijd nog open staat. Hij heeft aangetoond dat ze alleen terug zouden gaan van het kwade pad af. Dat moet. Maar het zijn kinderen. En daarom gaat de tucht over hen. En nu zegt hij als het ware tegen die moedeloze mensen die de wind tegen hebben. Hij zegt, jullie zijn nog niet zo ongelukkig als dat je denkt misschien. Weet je wie er ongelukkig zijn? Die rijken, die verdrukkers. Daar zal ik jullie eens wat van vertellen. En dan roept hij ze voor de balie. En hij zegt, ga maar wenen en huilen. Klagen en schreeuwen. Wij? We hebben reden om te lachen. Want we hebben geld zat. Ja, maar hoe kom je eraan? Dat is onze zaak. Zeggen ze. Jacobus zegt, begin maar met te klagen en te huilen over de oordelen die over u komen. Niet misschien, die komen. Of dat je nou 80 jaar wordt of 70 jaar, maar het komt onherroepelijk.
Broeders, jullie denken dat jullie midden in de oordelen zitten. In de kerk heb je al zulke klappen gehad door die brief van Jacobus. En op je werk krijg je al zoveel klappen, zit het helemaal niet mee.
Je probeert van alles om er onderuit te komen, maar dat is ook weer geen goed streven. Maar jongens, de echte klappen, die komen op de rijken, op de verdrukkers. Die zijn veel ongelukkiger dan jullie. En er wordt wel eens gezegd, ja, dat is een mooi zoethoutje. Dan worden de arme mensen zoet gehouden. Vergis je niet. Vergis je niet. Want er is toch een God die leeft. En die vaak zelfs al op deze aarde vonnis geeft. Het komt. Jacobus zegt niet, het kan komen. Nee, het komt. Hij zegt, uw rijkdom is verrot. Verschrikkelijk, man. Wat durf je allemaal te zeggen? Uw rijkdom is verrot. Zit goed opgeborgen in de brandkast. Of we hebben het uitgeleend, of hoe dan ook. En omgezet in goud en sieraden misschien. Het is verrot. Zegt Jacobus. Verrot, dat betekent, nou ja, een appel die van buiten nog toonbaar is, maar die van binnen helemaal verrot is. Uw mooie kleder, uw purperen gewaden, daar lees je van die rijke man, die zijn van de moppen gegeten geworden. Kom nou. Ze hebben, ik weet niet hoeveel slaven, slavinnen, die de klerenkast elke dag moeten doen. En alles schoonhouden. Trouwens, als er eens een keer een gaatje in zit, dan halen ze een nieuw. Ja, maar Jacobus, die ziet het al voor hem. Het is al zo. Hij wil zeggen, dit is de werkelijkheid. En wat jullie erop nahouden is schijn. Ja, ze zullen wel, als ze het pronkelijk gelezen hebben, zullen ze wel gelachen hebben. Of gehuild. Het is te hopen. Kom nou man, schijt uit, je bent, schijt er mee uit, je bent te arm. Om uit je ogen te kijken, wil jij nou nog wat zeggen? Het gaat prima. Uw goud en zilver is verroest. Nou, dan kunnen ze helemaal lachen, want goud en zilver roesten niet. Daarom is het ook zo waardevol, mede daarom. IJzer verroest en staal. Maar goud en zilver? Nee hoor, dat verroest niet. En een roest zal u zijn tot een getuigenis. Zie je wel een tegenspraak? Klopt ook al niks van. Ja, maar je moet het goed begrijpen. Jacobus spreekt geestelijk. En tegelijk erg zakelijk en natuurlijk. Je kunt zeggen, goud kan niet verroesten. Maar het betekent hier, er blijft totaal niks van over. Je zal er niks aan hebben. Je zal er niet mee kunnen betalen. Het zal als waardeloze rommel afgewezen worden. Wat? Ja. Misschien hier al hoor, het kan hier op aarde al gebeuren, dat alles keldert. Was niet een van de koninginnen van Engeland, die 300.000 pond bood voor iedere minuut dat de doktoren haar leven zouden kunnen verlengen. Maar het was roest, konden ze niet. Het was zo'n onmogelijk. Als dat ook nog kon, wat zouden er dan enkele oud worden? Dan zou er nog harder misschien gestolen worden. Het is verroest. oud roest niks meer waard. En hun roest zal u zijn tot de getuigenis. Dat wil zeggen, het zal u als het ware uitlachen. Het zal u aanklagen. Het zal u in het gezicht vliegen. Het zal uw vlees als een vuur verteren. Dat is het oordeel van God. Dat dat goud wat je naar je toe gesleept hebt, dat je eraan branden zal. En dat innerlijk in je geweten, in je conscientie, dat je geen raad weet, dat je haren wel uit je hoofd zou kunnen trekken. Zo erg. Het wijst ook heen naar het helse vuur, een worm die niet sterft, een vuur dat niet wordt uitgeblust. Handen wringen, tanden knessen, zal uw vlees als een vuur verteren. Zo zal het uw bange geest benauwen. Weet je wat je gedaan hebt, zegt Jacobus? Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Net als iemand die weet dat hij nog 2 weken te leven heeft. En die gaat nog eens even gauw een project doen, want ja, ze heeft van je bent gek, maak je dan niet zo druk. Ja, maar dat kan ik nog net redden. Kan ik nog net redden. Die slag kan ik nog net slaan. De laatste dagen. Jacobus bedoelt daarmee de laatste fase. Kinderkens, het is de laatste uren. Wat ben je toch druk, zegt Jacobus. Oh, en dat ten koste van de ander. Want ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben. Het is door u verkort. Oh. Dus ze hebben die rijkdom niet gekregen. Ze hebben geen erfenis gehad van opa of weet ik wat. Nee. Ze hebben die rijkdom, die schatten, hebben ze verkregen door het loon te minderen of helemaal niet uit te betalen. Nou, je moet toch betalen, ja. Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk een legio van wetten en noem maar op. Maar dat had je toen al, toen had je dat allemaal nog niet zo. Je kon heel wat doen. Misschien is meneer vandaag op het land wezen kijken en die heeft gezegd, nou, ik vind dat jullie het slordig gedaan hebben. Ik betaal niks. Voor zoiets betaal ik niet. Kan best. Of dat er een zeis, ja, ik noem dat nou maar, nou, omdat wij dat kennen, een zeis, hè, dat iemand een zeis op een steen gezeten heeft, zeis kapot. Je ben je nou helemaal dit en dat en voorlopig, je krijgt van de week geen cent, dat moet eruit komen. Oh, als je het wil doen, dan kun je altijd wat zeggen. Kun je altijd wat zeggen. Altijd kun je wel wat bereiken. En een motief vinden om de ander te korten of in te houden. Het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, dat door u verkort is. Dat is toch een groot schandaal, ja. Ik zei, laat het niet alleen beperken tot buiten de kerk, maar ook in de kerk. Want wij weten, de ouderen onder ons, die weten dat nog weer beter. De tijd die achter ons ligt. En ik weet wel, het is niet goed te praten. Als de werkman de baas is, dan kan het ook niet op. Hup! Die tijd heb ik ook meegemaakt. Als hij naar de baas toe ging, dan was 15 gulden was toen toch nog aardig, wat wel. 15 gulden erbij en anders ben ik morgen daar. Wees eens een zaak die ernaast staat. En er was geen personeel te krijgen haast. Ik weet wel dat wij nou, soms een heel jaar, in de 50er jaren, van 7 tot 7 vast werkten. Dat is morgen 7 tot 7. En dan vroeg hij nog, wil je nog een poosje blijven? En dan als het 8 uur was, dan kwam meneer, de directeur, met een doos sigaren en een portie patat of een gehaktbal. En dan zei ze, maar we betalen toch geen belasting ervan, hè? Nee, nee jongens, dat maakt wel nodig. Ja, dat is ook niet goed. Dat weet ik wel. Daaruit blijkt dat we allemaal van dezelfde lot gescheurd zijn. Maar, toch, ik heb van de week nog aangehaald, hè, toen mijn grootvader op Giessendam stond. Toen gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden en wat ook nog nooit gebeurd was, dat de hoekmakers gingen staken. En als je nou weet hoe die hoekmakers leefden, het was een zeer lijdzaam volk, kerkelijk volk. En in die huisjes, die stoephuisjes en die dijkhuisjes, en dan was alles in één vertrek, was samengetrokken. Daar lag een kindje in een wieg, en daar was een vuurtje, en daar lagen die tenen, noemden ze dat, dat wilgenhout. Dat moest gevlochten worden, daar werden dingen, manden van gemaakt. En er moest gedroogd worden en gekookt worden. Dat was, oh, het was een, wij zouden, ja, dat ons niet meer voor kunnen stellen. Onze jeugd niet meer. Die kan zich dat haast niet voorstellen. En toen, voor de zoveelste keer, deden de bazen er zoveel cent af. Nou, die mens, die waren zo diep geschokt en ongelukkig, die staken de koppen bij elkaar en die zeiden, daar kunnen we niet meer voor werken. Dat kon niet meer. Nou ja, dat was in die tijd, in die vooroorlogse tijd, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis, want dat zag je bij de rooien natuurlijk, maar niet bij zulke mensen. En opa die ging daar eens een kijkje nemen, die kwam toch vrij veel bij die mensen. En die zei op de kerkenraad, broeders, zondag collecteren we voor de stakers. Nou, mensen nog aan toe. Revolutionair. Dit en dat. En de mensen, er kwam zoveel geld binnen, dat de mensen hadden meer als dat ze verdienden. En het was gauw weer bijgelegd. Want de bazen, die bukten het hoofd. Ze voelden misschien zelf al, dat kon niet. Maar toen prikte, dat hoorde ik juist van de week, dat opa toen deze tekst, wel aan nu gij rijken, huilt en weent. Maar de woede van de mensen, en vaak ook christelijke mensen, moet je die lui steunen en dit en dat. Schrikkelijk. Het was een toestand. Vergeet niet, ja, onze ouders en voorouders, die hoorden meestal bij de armen. En dan denk je, ja, er was geen geld. Maar ik weet heel zeker, want mijn familie is daar altijd nauw bij betrokken geweest, dat er gemeentes, tientallen gemeenten waren kerkelijk, die schat en schatrijk waren. Schat en schatrijk. En waar de dagloner tekort gedaan werd. En als opa daar liep door Zeeland of waar dan ook, zei, joh, gaat toch even binnenstaan. Dat noodweer was, durf ik niet al, nee, de baas. En een ouderling. En nog een degelijke dominee die zei, als je die 3 gulden van de steun aanneemt, dan aanbid je de God van Ekron. Zo ging dat. Opa zei, die vloek is voor mij, halen jullie die 3 gulden en ik zal kijken of dat de kerk er nog 3 bij kan doen. Maar er is wat gepasseerd. Oh, als ik de boeken lees en sommige gedichten van Kolm bijvoorbeeld over die arme streken van die schoenmakers en die leerlooienstreken en zo. Oh, in de Langstraat, maar wat een ellende is er geweest. Vreselijk. En ik denk hoor, dat de reden is dat God dat allemaal weggevaagd heeft. en de kerk kwam er niet bij te pas.
Helemaal niet. De kerk kwam er niet bij aan te pas. Waarom niet? Nou, eigen schuld. Eigen schuld. God heeft andere mensen in het hart gegeven om ervoor te gaan vechten. Er waren ook onder de christenen zijn er geweest hoor. Mensen met een sterk sociaal gevoel. Als je denkt aan Talma en dominee Sikkel en meerdere. En je moet het natuurlijk ook een beetje zien in het raam van zijn tijd. Dat weet ik wel. Maar dat er ontzettend erge dingen gebeurd zijn. Dat de mensen onder een vreselijke druk leefden. En die paar centjes die ze nog verdienden, gauw gingen verdrinken. Niet van de rijkdom hoor, maar van de ellende vaak. Om het even te vergeten. Ja, God heeft het weggevaagd. Daarom moet een kerkmens eigenlijk geen groot woord meer hebben zozeer, denk ik wel eens. Nee, dat hoeft niet meer. Ik zeg niet dat de kerk alles had kunnen doen hoor, daar gaat het niet om. Nee, de kerk bestaat ook vaak uit gewone mensen, arme mensen. Maar wij hebben ze meegemaakt op het dorp en overal. Ook mensen van de kerk. Je zegt, hoe is het mogelijk om de mensen zo uit te tenteren en onder druk te zetten? Joh, er is iemand bij me geweest die wou samen met zijn zoon voor hetzelfde loon wat jij alleen. Oh meneer. Nou, wat denk je? Nou ja, dan moet er maar wat af, meneer. Ja, oh, dat dacht ik ook. Ik heb een man in mijn tijd, was een hele zware hartpatiënt, een man, dat zei ook doodgewerkt. Maar hij zei ja. Ja, hij zegt, en dan zaterdags, dan had hij wel een sigaartje. Maar als hij de baas of meneer tegenkwam, gauw achter zijn rug. Wat is er met jou aan de hand? Kan er van leien zeker? Zo ging dat. Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, is door u verkort. Maar het roept, net als dat bloed van Abel dat riep om wraak. Zo roept dat loon ook. Ik ben op dat geld dat roept, ik ben op het verkeerde adres. Ik had daar moeten wezen. Waar die man thuis kwam en zei, en moeder keek, ja, hoe is het vader? Ja, ik heb niks gebeurd vandaag. Ik heb per ongeluk de zeis gebroken en toen zei hij dat ik van de week niks kreeg. Ja, zo is het gegaan, zo is het geweest. Ik weet wel, we worden tamelijk eenzijdig voorgelicht in deze tijd, vanuit een bepaalde hoek, dat weet ik allemaal wel. Maar als je de geschiedenis bestudeert, blijft er genoeg over om te zeggen dat er alle reden is tot schaamte en tot verootmoediging. Ook bij de kerk. Ja, juist bij de kerk. Er waren gelukkig ook Boassen. Maar niet zo heel veel. En de vloeken die opgerezen zijn. Een van die politieke kerels, als die kwam bij die duw kijken waar die mensen met de grond verzet zaten. Je had een revolver, een paar gewapende marechaussiers bij hem, anders durfden ze niet. Want ze zouden de hersens inslaan. En de vloeken stegen naar de hemel van de mensen. Ja. Ja, het is een stuk praktijk. En de Heer heeft in veel dingen ingegrepen op een andere manier misschien als de mensen graag hebben gewild. En ik weet wel, die goede oude tijd, ja. Maar het was ook wat.
was ook wat. Iedere tijd en iedere eeuw en ieder jaartal heeft zijn eigen zonde en zijn eigen nood en zijn eigen ellende. En als het dan een beetje gaat nijpen, ja, dan weten we opeens geen raad, dan moeten we een verootmoedigingsdagje houden op dienst. Het is toch de toestand, hè, als je erover nadenkt. De kerk, ja. Je zou het haast geloven. Maar het woord van God snijdt alles af en zegt, wij hebben de dood en donder en bliksem verdiend. En zware hagel. En dat het nog zo goed gaat, het is niet om onze dagjes en ook niet omdat wij het zo goed gedaan hebben. Maar het is alleen om Jezus wil dat hij arm geworden is. Daar hij rijk was. Nou roept en het geschrei, de tranen, de verdrukte en hun tranen. En het geschrei dergenen die geoogst hebben. Het is wat, ze zaten minder in het eten. Ze zaten er minder in. En misschien dat s'avonds de baas zei, doe je, keer je zakken om. Eens kijken wat erin zit. En ze het niet durfden eruit halen. Niet niks erin stoppen bedoel ik, want je kan gaan, dieven kunnen we niet gebruiken. Het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaot. Dat betekent de Heere van de hemelse heerscharen, de almachtige God. Die zo een legioen engelen kan zenden. Die met de inwoners der wereld kan doen naar zijn wil en welbehagen. De Heere die een krijgsman is, die heeft dat geschrei gehoord, dat geroep. Die heeft die uitgeteerde en bedroefde gezichten gezien. En die heeft die kinderen horen roepen. Hij hoort die jonge raven als ze tot hem roepen. Jacobus heeft er geen goed woord voor over. Gij hebt letterlijk geleefd. Dat wil zeggen, je hebt je eigen gezegend en goed gedaan op de aarde. En je hartstochten gevolgd. Alles wat je wilde kon je bereiken. Met geld kun je alles bereiken bijna. Geld verantwoordt alles, zegt de wijze man. Hij zegt ook, ik zag de verdrukte. De verdrukkers en degene die verdrukt werden, die geen helper hadden, hun tranen. Ze hadden geen vertrooster. Je hebt gedaan wat je hart je ingaf. Je hebt uw harten gevoed als in een dag ter slachting. Het is net alsof Jacobus scherp een pijl afschiet. Je hebt je eigen vet gemest. Om geslacht te worden. Want slaag staat klaar. God staat klaar. Om jullie voor eeuwig uit te werpen. In de buitenste duisternis. Waar je geen druppel water hebt om je tong te verkoelen. Je hebt veroordeeld. Misschien had hij wel gelijk. Misschien had die arbeider wel wat gepikt. Tja. Door de ellende gedreven. Misschien heeft hij wel een brandje meegenomen voor thuis. Of voor of wat koren, ja, wat ik straks zei, zojuist zei. Gij hebt veroordeeld. Maar toen de rechtbank zei, het is bewezen. Zo en zo, en dat en dat boete. En jij geknikt hebt. Toen heeft de hemelse rechter nee geknikt. Die was er niet mee eens. Want men doet een dief geen oneer aan als die steelt om zijn buik te vullen, zegt de schrift. Want jullie waren de dieven. Op hetzelfde moment, meneer, dat je daar stond te knikken bij de rechter, ja, toen heeft God ook geknikt. En gezegd, je dagen zijn geteld. Ik zal oordelen. Ik zal recht spreken. Je hebt de rechtvaardige gedood. Waren dat dan van die rechtvaardige mensen? Kennelijk zijn er ook wel eens ter dood veroordeeld uit de gemeente. Tja. En die gemeente, daar was heel wat op aan te merken toch. Hebben we gehoord uit Jacobus mond en brief. Ja, maar toch rechtvaardig. Want met al hun narigheid en met al hun interne twisten en moeilijkheden. Ze geloofden in de Heere Jezus Christus. Jacobus noemt ze rechtvaardig. En die rechtvaardige die houdt zijn mond maar. Ja, misschien durft hij niks te zeggen ook trouwens hoor. Want als hij wat zegt, dan hoort hij, moet jij nog wat zeggen? Durf jij je mond nog open te doen? Hij wederstaat u niet. De arme man. Hij moet het loodje leggen. Het is afgelopen. En God merkt het. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Hij ziet alles. Wat moeten we hier nou mee? Nou ja, het is een stukje uit de praktijk van het leven. Nog op vele plaatsen. Nog. Ja. Ik heb het ook wel gezien. Mensen bij die grote bedrijven. Heel de dag mensen met klokjes. Kan nog iets meer, kan nog iets meer. Ja, wat moet je daar nou mee? Ik durf geen amen te zeggen zonder troost. En dat wil ik dan in die vorm doen. Kijk, er is er één, wie is nou echt rijk geweest? Die was in de schoot van de Vader en zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. En van die rijke lees je, hij is arm geworden. Om ons door zijn armoede rijk te maken. Je zou zeggen, als er één multimiljonair mag zijn, dan mag hij het zijn. Als er één mag, iets mag pretenderen, hij. En hij deed het niet. Hij deed slavenwerk. Hij vermenigvuldigde het brood. En hij deelde uit. En hij is zo vreselijk arm geworden. Hij had geen plaats om het hoofd neer te leggen. Als we nou die rijke oordelers eens even aan hun plaats laten en daaraan denken. Het is maar een vergelijking hoor. Gij hebt veroordeeld. God de Vader. Want in principe zijn die onderdrukkers onze broers. Dat zaad van boosheid en verkeerdheid, die uitbuitersnatuur, die zit in ons allemaal. We hebben allemaal gestolen en God niet in erkentenis gehouden. Het is genade als de Heere God een mens op een ander spoor zet. Maar om dat nou te boeten, die uitbuitersnatuur, die gestolen rijkdom, is Christus in een purperen spotmantel gekleed. Je bent toch koning? En ze hebben voor hem geknield. En ze hebben een kroon van doornen gevlochten en hem op zijn hoofd gezet en met een rietstaf geslagen. Hij zei niets, helemaal niets. En toen vielen ze op hun knieën. Om te bespotten. Je zou zeggen, dat moet er nou met die uitbuiters gebeuren. En die moeten naakt aan de dijk gezet worden. En dan een spotkleed om. Hè? En dan nou, maak nou eens wat klaar. Dat deed hij. Hij nam die plaats in. En toen heeft God de Vader veroordeeld. En die heeft gezegd, je bent des doods schuldig. voor al die inbeeldingen en die gruwelijke zonden op sociaal gebied. Men is doodschuldig. Hij het levende brood. En tenslotte hebben ze zijn kleding verdommeld. En daar hing hij tussen hemel en aarde. Zo arm. Gij hebt veroordeeld. Gij hebt gedood de rechtvaardige. En armer is nooit iemand geweest dan toen hij riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De rechtvaardige, de echte rechtvaardige. In kruis en druk ondergedompeld om die smerige zonde van ons te verzoenen. Halen, hebben, houden. Om dat te verzoenen. En hij wederstond God niet. Want hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik drink de beker. Dat is de troost. Zo is er voor een rijke dief eigenlijk geen hoop. Maar bij God wel. Voor een rijk mens is het eigenlijk te laat. Het is voor ons allemaal te laat. Op de keper beschouwd. Maar nou is het om Christus wil bij God niet te laat. Beveel de rijken in deze tegenwoordige tijd dat ze milddadig zijn. Dat ze hun hoop niet moeten stellen op de vergankelijkheid van de rijkdom. Om Christus wil. God, geef ons dat stuur. Geef ons ook die rem. En dat geheiligd verstand. Om voor de Heere te erkennen. Heere God, houd u mij vast. Alsjeblieft. Want dan alleen kan ik rijk zijn, zoals Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus. Gebrek lijden, maar ook overvloed te hebben. Dan kan het. Maar dan ook alleen. En anders zijn het allemaal stenen om onze nek, die ons naar beneden trekken. Amen.